Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
We zitten nog midden in het verhaal over zoogdieren in de dino-tijd. En zoals een goede serie betaamt, kom je dan eerst even met een recap.
Previously on Prison Break.
Previously on Desperate Housewives.
Previously.
Previously.
Previously on Mad Men.
Ja, previously on DinoCast. In de vorige aflevering hoorden we hoe onze hele verre voorouders zich ontwikkelden van onbetekenende onderkruipers tot metershoge giganten en heersers over de wereld in het Perm-tijdperk. Totdat zo ongeveer alle vulkanen ter wereld tegelijk begonnen met uitbarsten. Dat had een vernietigend effect. Het zorgde ervoor dat het leven op aarde van alle dieren en planten aan een zijden draadje hing. Maar zoals professor Malcolm in Jurassic Park zo mooi zegt:
"There's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but life finds a way."
En het leven overleefde inderdaad. Maar het was een andere groep dieren die zich na deze ramp sneller ontwikkelde dan onze zoogdiervoorouders. Ja, de dinosauriërs. Hun tijdperk was aangebroken. En dat is waar we zijn gebleven. We gaan naar het Jura, midden in de dino-tijd. En we skippen de dino's, maar kijken op de grond, tussen hun poten. Want hoe overleef je tussen de draken? Dit is DinoCast.
Body size does matter, because what size you are limits what you can do and what kind of place you have in your ecosystem. So mammals were generally smaller. So the biggest ones were not much bigger than, you know, a sort of badger, a sort of small dog size. So they don't get bigger than that.
Aan het woord is Elsa Penciroli, Schots paleontoloog en expert op het gebied van zoogdieren in de dino-tijd. Je kent haar nog van de aflevering hiervoor. Ze deed jaren onderzoek en ze schreef het boek Beasts Before Us. Oké, you wrote a book. Why?
That's a funny question.
Normal person ever writes a book.
Well, they say everyone has a book in them,
yeah.
But most of us don't get it out. Two answers, I guess, to that. The first one is I've always been a writer. So when I was a little girl, I used to write stories and things all the time and read them to people, whether they liked it or not. And one of the things I wanted to tell people was all these misconceptions about where mammals come from and the fact that they lived with dinosaurs and that they're really interesting. I just really wanted to convince people of that and tell them about it, because I think it's amazing. I didn't know about any of it before I started studying, and I was really shocked. And I thought, if I'm shocked, I'm sure everyone else is.
Elsa klom dus in de pen om de misconceptions, de misvattingen, recht te zetten rondom zoogdieren in de dino-tijd. Want zo denkt nog bijna iedereen, het waren minuscule, angstige prooidieren. De losers van de evolutie. Toch? Elsa, kom er maar in.
I think you're right that until the last 20 years, 30 years, people did, if they knew dinosaurs and mammals coexisted at all, because a lot of people still don't know that. But if they did know, yeah, they think that because they're little and they're kind of ratty, mousy creatures, that, you know, they just weren't successful. But I think you've got to redefine what success means. So first of all, you know, looking at the world today, most mammals, in fact, most creatures that are really successful today are small. So among the mammals, most mammals are bats and rodents, which are almost entirely, all of them are little. I mean, they're some of them extremely tiny. And they do brilliantly. You know, they reproduce really quickly. They take over new environments really easily. That's success. That's really, really successful. They've been around for a long time as well. So just because they were small, it doesn't mean that they weren't doing really well.
Okay, als je er op de juiste manier naar kijkt, waren ze dus eigenlijk enorm succesvol. En, vertelt Elsa, dat negatieve beeld, dat is ontstaan omdat we jarenlang gewoon over de diertjes heen hebben gekeken. Ook bij het opgraven daarvan.
Another thing is, it's because we didn't have a good fossil record until very recently. So up until about 30 years ago, we only had a few, you know, little tiny teeth, or maybe a jaw, occasionally a little bit more. And they all seemed kind of boring. And very samey. They all just did look like little mice.
Yeah.
And it's not only now that we have these really incredible, complete skeletons of mammals from the time of dinosaurs, from places like China, that we've started to see, you know, and they're preserved with their fur and with skin intact. And we see that actually, not they weren't all small. Some of them were quite large, like the size of a badger. Some of them had skin flaps like flying squirrels, so they could glide between trees. There were tree climbers, there were diggers. Oh, diggers as well. I mean, there's basically a Jurassic mole. It's got great big shovel paws for digging. So they were basically really specialized in doing lots of things that we see mammals do today. But they were doing them, you know, 170 million years ago in the time of dinosaurs. And that's kind of amazing that so early on they did all these things. But it was invisible to us until recently.
Yeah, I completely agree. I live in quite a big house with two persons, my wife and myself. But if I look at my front garden, which is not a particularly big front garden because I live in a city, but my front garden is full of mice, which are very active, running around like mad, and always working and whatever mice tend to do in the course of their lives. It's really amazing. What
beautiful.
I try to argue is that even present-day mammalian life, there are much more mice and rats in the world than human beings.
Oh, yeah, by a long
way. And if something goes completely wrong with our planet, the rats and the mice probably will live through it, and we don't.
Yep, I agree with you. I think as well that we tend to think that animals that get eaten, like rats and mice and insects, are somehow not doing as well, like they're because they're lower in the food chain. But, I mean, that's really kind of wrong thinking, because everything gets eaten by something else. And instead of thinking about the fact, for example, probably in the time of dinosaurs, dinosaurs probably did eat mammals, but mammals, you know, ate other mammals and they ate insects and, you know, they ate plants. And
did they
ate, you know,
did they eat dinosaurs then?
Well, it turns out we do have evidence that they were also eating dinosaurs. There's, yeah, so the tables have finally turned. Yeah.
Ja, dat bewijs, dat is er inderdaad. Een paar jaar geleden kwam de wereldpers bijeen in een aftans Chinees zaaltje, waar drie dolblije wetenschappers aan een tafeltje zaten, met daarop een bijzondere vondst, een zoogdier.
So this is the first ever discovery of this kind of material. And it shows, so I think all of us will be very happy today now. Mammals finally get a chance to chase for dinosaurs. So now we, first time we know that dinosaurs are edible, maybe tasty. So it's a very interesting, exciting discovery, which will change the view, the picture of the early mammals that what we thought before.
Over 100 million years ago, dinosaurs were all the rage, and mammals cowered in their huge shadow. But then, there was a badger-like creature that lived in Asia at the time. where most mammals were small and quick to get away from trouble, the Repenomamus was way bigger. It was the size of a large dog. Researchers think this creature wasn't too fast because it had short legs, but it was surely a carnivore, and surprisingly, there were dinosaur remains found in its fossilized belly. Turns out mammals were already evolving to rival the huge reptiles, and Repenomamus was one of the first to hunt them down instead of being hunted. It's not clear yet if the giant badger was a hunter or a scavenger, but it was big and bulky enough to be both. Dinos, beware.
Repenomamus is het dus. Onthoud die naam van het eerste zoogdier dat terugvocht en dino's at. Het bewijs is echt heel duidelijk.
There's this incredible fossil from Mongolia that is of an animal about, so there's a few different fossils of the same animal. Some of them are sort of about the size of a badger, a few of them are maybe more like a cat size. And one of them has its stomach contents preserved as well. So this is a type of mammal. And when researchers looked at the bones that were in the stomach, they realized that they belonged to baby dinosaurs. So this was a mammal that was eating baby dinosaurs. So everything eats everything. And that doesn't make the mammals better. It's just that's nature, isn't it? You know, everything eats everything. And if you look at it the other way, if you shrink down, like imagine that you've been shrunk down to the size of one of these tiny mammals, they would have been ferocious little creatures. I don't know if you've ever been bitten by a rat or a mouse, you know, a pet hamster maybe, or a gerbil, but oh, it hurts. They can really bite. They're vicious little creatures. So if you imagine them as tiny little ninjas sneaking around in the dark, eating insects, they've got these amazing sharp teeth. You know, they're actually quite incredible little creatures. They're just very, very small.
Kijk, het zijn geen losers. Het zijn kleine ninja's met krachtige kaken. We gaan eens kijken wat deze ninja's allemaal kunnen. Nou, ik denk gelijk aan night vision. Kunnen ze dat? Jazeker.
So we know that at the end of the Triassic and the start of the Jurassic, there was definitely a time when we think that all of the ancestors of mammals that live today were nocturnal. And the reason that we think that they were living at night is because mammals today have actually lost a lot of the structures in their eyes and in their genes that let them see colour. So we're one of the few types of mammals that can see colours like red. And we have good daytime vision. But most mammals, like your dog or your cat, they're colorblind.
Raar idee, maar wel waar. Wij zijn een van de enige zoogdiersoorten die zo'n breed palet aan kleuren kan zien. Dus dat gezegde van stieren die agressief op rode lappen afrennen, dat is niet waar.
A rather misused phrase. This myth originated in Spanish bullfighting, where the matador wore a red cape and waved it in the bull's face. At this, the bull would charge forward furiously. This created the assumption that bulls hate the color red. Interestingly, bulls cannot actually see red as they are partially colorblind, nor can they distinguish between colors. The reason that the bull charges towards the fighter is because of the swift movement of the cape, which incites the bull. The bulls will charge at a moving cape despite the color. The reason the cape is red, however, is to hide the blood that would seep through the cape from killing the animal. Quite gruesome.
And the reason they're colorblind is because they've lost all of those color structures that they really would only need if they were living during the daytime. And today, most mammals still come out more often at dusk and dawn and at night. We mammals as a whole are much better in low light than we are in daylight. So we know because those structures are gone that the ancestors must have lost them, and the only reason they would have lost them is if they didn't need them. So they must have been living at night.
Ja, Elsa trekt haar conclusies op grond van moderne onderzoeken. Maar vele jaren geleden dachten we dat de dino-wereld super simpel in elkaar zat. De warme, zonnige dagen regeerden de dinosaurussen, werd er gezegd. Die waren immers koudbloedig en ze konden 's nachts niet goed bewegen.
So if dinosaurs needed daylight to really get going, it might come as no surprise that the tiny mammals would have adapted to a nighttime niche.
En 's nachts kwamen die warmbloedige zoogdieren dan tevoorschijn, met hun dikke vachtjes extra goed beschermd tegen de kou. En op die manier ontweken ze mooi de dino's. Nou, dat was vroeger. Wetenschappelijke ontdekkingen, hè, zoals onze dino-etende Repenomamus, die gooien dat beeld al een beetje overhoop. Ja, en dinosaurussen bleken natuurlijk ook niet zo koudbloedig. En ze konden 's nachts dus ook prima op pad. Er zijn ook dino's waarvan de oogkassen sclerotische ringen blijken te hebben, wat erop wijst dat ze nachtelijke jagers waren. Velociraptor is er bijvoorbeeld zo eentje. En tegelijkertijd ontdekten zoogdieronderzoekers dat...
The researchers concluded that early mammals may have had the ability to see in twilight, the lower light conditions that happen at dawn and dusk. So maybe the Mesozoic lifestyle wasn't quite so strictly split between dinos active during the day and mammals active during the night. Other researchers have even described it as a possible arms race between the dinosaurs and the mammals for the nocturnal niche. Maybe mammals started exploiting the nighttime in order to stay alive, but then carnivorous hunters evolved to follow their prey. In other words, if you're a mammal trying to avoid being eaten, nighttime may have been a good option at first, but later it became a little more dangerous.
As we go into like the Jurassic and the Cretaceous, who knows, we probably would have had a mixture like we do today. Some of them still living at night, other ones coming out during the day. It would have just depended. And it's difficult to say, you know, which ones were which.
Nachtelijke dinojagers en zoogdieren in de schemering. Ja, het loopt inmiddels dus weer lekker door elkaar. Maar het heeft er alles van dat het feit dat veel zoogdieren van nu, dat die kleurenblind zijn en dat ze goed in het donker kunnen zien, dat dat komt omdat onze soort in de dinotijd toch grotendeels de nacht in werd gedrukt. Die erfenis, die dragen we nu dus nog met ons mee. Dankjewel, dino's. Genoeg over de night vision van onze ninja's, want nu gaat er een wereld voor ons open. Zoogdieren in de dino-tijd blijken gewoon super veelzijdig, vertelt Elsa. Vooral de...
So, can you tell me about the duco... the...
It's okay.
Docodontans?
Docodontans, yeah. I would love to tell you about them. So, of course, every scientist has their one group that they just love more than any other group. And I have to say, for me, it's these docodontans. They very quickly become some of the most diverse mammals at the time. So in this one group, the docodontans, we have the first mole. So it has these, and it actually has these big, wide shovel paws that have gone through the same adaptations as moles today. You know, the big, thick, short fingers so they can dig through the earth. So the digger is called docofosser.
Ja, we hebben het hier over het allereerste zoogdiertje dat zijn voorpoten zo had aangepast dat er een vingerkootje miste. En juist dat maakt het tot fantastische graafmachines. Dit dier groef ondergrondse gangen en at wormen. Een echte Jurassic mole. Nou ja, docofosser was een mini-molletje van zo'n 10 centimeter lang. Maar echt een kunststukje van de evolutie. En er is meer, want onder de grond ben je natuurlijk veilig voor dinosauriërs. Maar dat ben je ook hoog boven in de bomen.
We have the first tree-dwelling ones as well, really specialist tree-dwellers with long sort of fingers and toes for grasping.
Ja, in de categorie moeilijke namen, Volaticotherium heet die. Poeh. Maar dit is weer zo'n bewijs dat zoogdieren in het Jura-tijdperk echt alle kanten op evolueerden. Dit diertje kon razendsnel in bomen klimmen en er dan weer vanaf springen. En, precies zoals de vliegende eekhoorns die we nu nog kennen, meters door de lucht glijden of vliegen. En...
And those are my favorite trees.
Do you like to climb them?
Yes, Tiny. I climb.
En natuurlijk is er weer een kinderfilmpje van, waarin ze het arme, eigenlijk Chinese dier, de voornaam Vlad hebben gegeven, inclusief Transylvanisch accent.
So, what I do is pick out that whole tree, like this one, and then I climb it. Okay. Then I open my arms and glide down, looking for bugs. So that's how we Volaticotheriums catch bugs.
Jurassic bugs are delicious.
Ja, en er is nog meer. Net zoals onder de grond en in de bomen zijn er ook weinig dino's in het water. En daar vinden we een Jurassic otter.
We also have a kind of otter-like creature that was semi-aquatic and had a flattened tail. And it was called Castorocauda, and it was a bit like an otter. And the amazing thing about them is these Chinese, they're all from China, and these Chinese fossils are preserved as well with some of the impressions of their skin. So we can actually see, for example, on Castorocauda, the one that lived in water, that it had a big flat paddle tail, just like, you know, something like a beaver would have, to help propel it through the water, and that it had webbed feet as well for swimming.
Oh, yeah, right.
And it was also quite big. It was about the size, well, maybe this doesn't to a cat, but I guess it was like a small cat. And yet here they were doing all these different things. And of course, there was the boring ones too that just looked like mice and ate insects.
So, yeah. Well, yeah, okay. I have to imagine a beaver-like mammal together with like Spinosaurus or Diplodocus or something like that, right?
Uh-huh.
Yeah, I mean, it's hard for me to adjust my image of that time and, you know, to close my eyes and look, well, under the legs of the dinosaurs, you know?
Well, Spinosaurus, great example. So imagine it sort of pushing itself into the water, and as it disturbs the water, all these little Castorocauda mammals go like scuttling out of the water to get out of the way, you know, to get into their burrows or whatever. You know, yeah, you've got to imagine that when the dinosaurs were moving, they were disturbing, like we do in the forest, we disturb shrews and mice. Well, they were disturbing docodonts and gobiconodonts and all these other groups.
Yeah, all these different kinds of species. Yeah, just like Maarten disturbs the mice. Like Maarten is the dinosaur that disturbing the mice in his front yard, right?
He is exactly
A moment. I study the mice in my front garden, because if I stand really still, then after a few minutes, they start moving.
Oh, nice.
And they're so rapid. It's amazing how rapid they are. They just zap like that through my not that big front garden. By the way, I was thinking in your amazing story about the different things that these pre-mammals did, about Gijs's favorite film, Jurassic Park 1, 2, 3, 4, 6, 7, and 8, where you only see dinosaurs, and you never see mammals or pre-mammals. You don't see any other.
Yeah, you know, so that mosquito, that must have had some mammal DNA as well. Come on!
Oh, yeah. Absolutely, they would have done it. Well, you know, it's a bit like when you go to the zoo, and there's always a part of the zoo that, you know, has, like, the stuff that very few people want to go and see, and it's always very quiet, and nobody goes in there. It's got maybe, like, reptiles and amphibians in it or something like that, and nobody goes in there, and I love those bits. But that's in Jurassic Park, they just don't show you that, but there's probably this room at the back where they've got all the Castorocauda and stuff and all the insects,
and only you are standing there, you know, with your nose pressed against the glass.
Exactly,
right?
It's just me.
We laten Elsa even, tijdelijk, achter met haar neusje tegen het glas. En we reizen door naar het laatste deel van de dino-tijd, het krijt. Voor Maarten en mij is dat ook een echte reis, want het brengt ons naar Maastricht. We gaan op bezoek bij paleontoloog John Jacht van het Natuurhistorisch Museum. En we staan daar gebogen over een vitrine met daarin een poppetje van een soort van kleine muis. Nou, je snapt, Maarten is meteen diep onder de indruk.
Ik moest onmiddellijk denken aan die twee hamsters van Albert Heijn.
Mama, Holly is
daar. Echt? Waar is hij dan?
Die enorm intelligente hamsters zijn, die konden een hartje op een ruit tekenen, begrijp ik.
Exact,
van twee totaal verschillende hamstersoorten ook nog. Maar ze hadden wel interesse in elkaar.
Hey Harry, kijk eens wie er is.
And help yourself.
Lieve, die kavia's. Het zijn hamsters, man.
Eerst hamster.
Je ziet dit beest ook. Het is een clever beestje. Ja. Dit is toch een beestje wat naar buiten keek en al die dinosauriërs zag en dacht van... Hè,
wacht maar.
Indrukwekkend, maar,
ja, wacht maar.
Wacht maar wat wij gaan presteren. Hè.
Ja.
Je ziet hem al denken aan die besmetting met de Omicron variant.
We hebben hem gemodelleerd, of hij is gemodelleerd, aan de hand van dit tandje. Dan kan je wel zeggen, oké.
Dat is alles. Dat
is alles wat we hebben. Dat is alles wat we hebben. En dan denkt ook van, ja, hoe krijg je dan zo'n mooie...
Even voor de luisteraar. Ik dacht dat het een flow was, John.
Ja, nee.
En dan nog een klein flowtje.
Er zijn ook mensen die noemen het een neuskeuteltje. Dus dan heb je ook een beetje...
Daar lijkt het wel op. Het is anderhalve millimeter.
Ja, zoiets.
Maar de vinder van dat ding moet wel verdomd goed opgelet hebben.
Ja, en dat is nou juist het leuke. Dus wat gebeurt, dit is in het begin van de jaren 90 van de afgelopen eeuw gevonden, door twee privéverzamelaars, Belgen.
Belgen.
Daar gaan we weer.
Toch weer.
Ja, twee Belgen, maar ze groeven dus op Nederlands grondgebied. Namelijk de zogenaamde Ensie-groeven bij Maastricht. Daar worden vaak fossielen gevonden en die komen allemaal uit steenlagen van het laatste stukje dinotijd, zo'n 70 miljoen jaar geleden. Maar goed, die twee Belgen, Roland en Frans heten ze, die hebben de gewoonte om grote zakken vol met fossielgruis te scheppen.
Er zitten heel veel haaitanden in, vissentanden, af en toe mosasaurustanden en andere fossieltjes. En daar zijn die verzamelaars gek op. Dus die nemen gewoon al dat materiaal mee, gaan ze thuis wassen en zeven en dan gaan ze dat uitpikken. En dan halen ze alles uit wat interessant is voor de collectie. En toen kregen we een telefoontje van Frans Met en hij zegt van, allee, ik heb een zoogdiertandje gevonden.
Okay.
Ik denk, ja, het zal wel. Ja. Uit Maastricht hier. Ja, uit het gruis wat Roland had meegebracht. Ja. Zeg, luister, daar kan ik niet zoveel mee. Hoe groot is het? Ja, kleiner dan 2 millimeter. Nou, maar kun je er een foto van maken? Ja, nee.
Nee, je krijgt er niet eens een goede focus op.
In de jaren 90 zie je het voor je. Met een mobiele telefoon wordt het al helemaal niks. Dus dat werd niks.
Nee, daar was het tandje natuurlijk veel te klein voor. Maar een bevriende wetenschapper in Brussel wilde het ding wel even scannen. En die scan die werd gemaild naar het museum. Maar ja, daar was eigenlijk ook niemand die het begreep. En het was zeker in een digitale labeland als er niet toevallig iets gebeurd was. Want ze hadden daar op dat moment hoog bezoek van ene Jim Martin, een Amerikaanse Mosasaurus-specialist uit Dakota.
En toen zei hij van, oké, nu heb ik al genoeg gezien. Ik denk dat ik terug ga naar mijn hotel. Ik zei, maar we zijn één ding vergeten. Even gedachten zeggen, directeur. Dus wij naar boven toe, trap op. Dus die computer die staat links in de hoek. De directeur zit voor ons. En we komen binnen. We stappen die kamer in. En het eerste wat Jim doet, is naar links kijken op dat scherm, waar precies op dat moment die foto uit Brussel staat. Hij zegt van, PDO miss, where is it from?
Pediomis,
dat is het genus, Pediomis.
Oké.
Okay. En Anne kijkt mij aan, ik kijk Anne aan. Ik zeg, wat, hij kan aan die foto al zien wat het is. Ik zeg, this is from Maastricht. No, it's impossible, it's an American. En zo ging dat. En zo is dat gaan doen.
Een volkomen toevallige ontwikkeling eigenlijk.
Ja, echt waanzin.
Want jullie wisten niet wat het was.
Ja, nou, we hadden wel in de smiezen dat een zoogdiertandje was, maar wij zijn geen specialisten.
Het interessante is dat hij zei eigenlijk, it's impossible, it's an American.
Dit kan hier niet gevonden zijn. Dus die link was meteen tjak.
Ja, precies. Tjak. Ineens wisten ze bij welke zoogdierfamilie dit tandje hoorde. En dat leidde tot het muizige poppetje wat Maarten en ik nu staan te bestuderen. Het is zeer gedetailleerd nagemaakt. Kraaloogjes, vachtje, oortjes, allemaal op basis van één tandje. Is dat niet verdacht? Is dit wel echt zoals die eruit zag? Want even, we kijken naar een soort, toch een soort van muis. Hij is iets groter, iets steviger. Hij heeft een dikke staart.
Ja.
Verder heeft hij een muisachtig kopje met grote oogjes. En jij zegt eigenlijk, het is een buideldier.
Ja, het is een buidelrat. We noemen hem altijd onze buidelrat, Maastrichtse buidelrat.
En hij is ongeveer, ik zal zeggen, zo'n 10 centimeter lang.
Ja.
Zoiets, een flinke muis.
We hebben ze niet meer in Europa. We hebben niks vergelijkbaars nu.
Eén tandje van anderhalve millimeter, wat we nauwelijks kunnen zien. Mm-hmm. Je hebt verder geen botjes, je hebt geen nagels, je hebt niks. Nee. Hoe weet je zeker dat zo'n zoogdiertje was en niet iets anders? Dat hij geen drie hoorns op zijn hoofd had en zes poten, zeg maar. Oké, dat gaat wat ver.
Zes poten gaat wat ver. Ja. Kijk,
maar je snapt wat ik bedoel.
Ja, nee, snap ik. Maar kijk, horens op zijn kop, dat heeft geen functie. Dus die zijn er gewoon niet. Er zijn er geen buideldiertjes die dit hebben.
Ik bedoel, dus, dat tandje moet je heel goed bekijken en daar moeten bepaalde kenmerken op.
Ja, tuurlijk, maar die kenmerken zijn er. En als je dan kijkt van, in eerste instantie is dit tandje dus uit en tena vergeleken met tandjes in dezelfde positie in de kaak. Hè, die moet je wel in de gaten houden. Van de Noord-Amerikanen.
En daar is veel meer gevonden.
Daar, massa's.
Ja?
Ja, veel, veel meer. We gaan nu alle Amerikanen die in die hoek zitten, in die bepaalde familie, gaan we nu turven. Hè, want die tandjes die hebben een heel gek oppervlak. Er staan drie van die konusjes op, van die kleine piramidjes.
Ja, zeg maar rechtsboven.
Ja, rechtsboven hier.
Een soort kies rechtsboven. Ja,
ja. En die hebben hele typische
van die dingetjes. Kun je zelf ook voelen.
Ja, en daar kun je dus dingen mee doen. Hè? En dan kijk je naar al die andere geslachten in die familie of binnen die andere families. En dan zie je gewoon dat hij lijkt op een Amerikaan, maar heeft genoeg verschil om hem een Europese pendant
Te laten zijn. Ja, en er is meer bewijs uit Europa. Want familie van dit zoogdiertje is gevonden in Duitsland. Bij een meer met giftige gasbellen. Heel naar voor die arme diertjes, maar superhandig voor John Yacht.
Een verwante groep kwam nog voor in het Eoceen in Noord-Europa. Het is pak een beet 37, 38 miljoen jaar geleden.
Dus 30 miljoen jaar na de dino-tijd.
Na de inslag.
Juist. Rond Darmstadt en Karlsruhe, dan was er meer. En in dat meer kwam vulkanisch gas naar boven. Dus die beestjes kwamen om te drinken in die pool. En elke keer als zo'n bel kwam, boef, alles dood. En het zakte zo het water en werd gefossiliseerd.
Dat meer in Afrika. Waar dat
ook. Er gebeurt dat ook. Ja, er zijn meerdere van die putten.
Ja, dit soort doodsvallen door giftig water of giftig gas zijn ideaal voor wetenschappers. Want dode dieren die vallen in het water en die fossiliseren vaak op een perfecte manier.
Die fossielen die hebben alles. Huid en haar, hè? Snorhaar, de hele reut, maaginhoud, de hele bek. Nou, dan ga je gewoon naar het ziekenhuis, je maakt er een mooie röntgen van. Ja. En je hebt alles.
Ja.
En dan zie je dat de betanding van die soorten zo goed als identiek is aan die tandjes. En omdat je daar die x-ray hebt van dat complete kopje waar die tandjes in zitten, kan je gewoon dat tandje uitzoomen en zeggen van, hey, die heeft hetzelfde type tandje. Dan ben ik dus en kan ik zover gaan om daar een reconstructie van te maken die 80% hout snijdt.
Denk aan die Amerikaan, die dus als aan de grond genageld, we maken het nog iets mooier dan het is.
Ja, nee, maar die ging al meteen tjak en die had al een beeld. Toen die riep pidiomis, ik had geen idee waar die het over had. Ik moet eens even gaan opzoeken. Hoe schrijf je dat? Ja, pidiomis, oké. Okay.
En dat zag hij alleen maar aan die
aan
foto
dat
tuintje, van
dat tuintje. Die ene foto die op het beeld stond, echt.
Ja. Maar dus hij kwam mondiaal voor.
Ja. Deze groep kwam mondiaal voor. Dit zijn de opossums, de voorlopers van de opossums.
Ja, daar lijkt hij ook wel een beetje op natuurlijk.
Ja. En dus hebben we Maastrichti delphis genoemd. Dus de opossum uit Maastricht.
Maastrichti delphis dus. Ja, we weten dus best goed hoe hij eruit zag. Wat weten we van zijn leefstijl? Wat at hij bijvoorbeeld?
Nou, er wordt van uitgegaan dat de meeste van deze dieren insectivoor waren. Dus echt op insecten joegen. Dat wil niet zeggen dat ze dan niks anders. Kijk, daar ligt een wormachtig ding, of niet? Oh, dat witte ding daar bovenop. Mm-hmm. Dat kan een larf van iets zijn. Ook insect natuurlijk. Maar goed, dat was voldoende. Hè? Zeker in het late krijt. En later Maastrichtien, dat je de opbloei krijgt van bloemdragende planten. Nou, daar komen insecten op af.
Hij had insecten. Jaagde die bijvoorbeeld ook 's nachts?
Echt, dan gaan we even vanuit. De meeste doen dat gewoon simpelweg omdat ze ook niet gezien willen worden. En 's nachts zeker een heleboel van die dingen die vliegen rond en dan gaat hij gewoon op af.
En je bent warmbloedig, dus kun je ook op dat, zich makkelijk 's nachts jagen.
Exact.
En evolutionair is het ook interessant, want je moet hele goede ogen hebben.
Ook dat.
Hè, dat. Hele, al je waarnemingssystemen moeten tip-top
werken. Ja, en snorharen natuurlijk. En je hebt bij hele vroege zoogdieren, bij sommige synodonten nu zelfs uit Zuid-Afrika, wordt al gesuggereerd dat die al snorharen hadden. Dus de voorlopers van onze directe zoogdieren, dat die dit al hadden en dus dit konden doen.
Ja.
En dat kan een reptiel niet. Een reptiel kan niet dit doen met zijn reukorgaan.
Ja. Wij zijn ze ook weer kwijtgeraakt. Ja, we hebben wel snorharen, maar je hebt er geen zak aan.
Klopt.
Ja.
Weinig tactiel.
Ja, zo heb ik het nog nooit bekeken, maar het zijn eigenlijk snorharen.
Nou ja, je weet hoe, als je kat, moet je zien hoe en hij kan ze allemaal hartstikke mooi bewegen. Hij weet precies waar hij door kan en waar hij niet door kan. Dat is heel opmerkelijk, hoor.
Ja, en voordat we teruggaan naar Elsa, heb ik nog één laatste belangrijke vraag aan John. Die gaat over de lange reis die dit beestje heeft gemaakt miljoenen jaren geleden. Eigenlijk is het een hele bijzondere ontdekking, omdat je zegt deze soort kwam alleen maar in Noord-Amerika voor. Die moet dus in het krijt, terwijl er natuurlijk nauwelijks doorgang was tussen Europa en Amerika, moet dit diertje, nou ja, zijn soortgenoten dan natuurlijk, die moeten dus overgestoken zijn.
En niet één, maar meerdere. Nou ja, overgestoken.
Je moet even denken toch aan dat kaartje. Het zat dichter bij elkaar. Want jij suggereert nu van
dat hij een kano heeft gebouwd.
Dat hij het water in is gegaan en naar de overkant is gezwommen.
Nee, dat kan niet. Dat kan je uitsluiten. Dat hij op drijfhout naar de overkant, nee.
Nee, goed.
Het zat veel dichter bij elkaar allemaal.
Ja. Maar zie je hoe klein die pootjes zijn, Maarten?
Ja.
Dat is een behoorlijk end.
Je moet tijd. Je moet de tijdsdimensie nemen. Het is de Tour de France niet.
Het zijn stepping stones elke keer. Hè? Je gaat niet meteen die kant op.
Er is altijd tijd.
Oké. Maar dan nog, moet er dus een soort van landbrug, tijdelijke landbrug zijn geweest tussen Amerika en Europa, die dus niet maar een maandje heeft opengestaan.
Nee, dat kan langer geduurd hebben.
Het moet dus echt duizenden, honderdduizenden jaren...
Miljoenen, tientallen miljoenen.
...hebben opengestaan tussen die twee continenten.
Denk
in het krijt.
Aan Zuid-Amerika en Afrika. Die sluiten keurig op elkaar.
Ja, absoluut.
En rotsformaties in Afrika, die lopen gewoon door in Zuid-Amerika.
Ja. In principe zou je nu op zoek moeten gaan naar die migratieroute. En dan zou je dus eigenlijk alle gesteenten na moeten pluizen van die ouderdom.
Nee, je moet die napluizen, bedoel jij, om te kijken of daar sporen van deze diertjes in zitten.
Stadia gevonden zijn. Kijk, die gaan niet in één keer, dus de overkant. Hè. Dan moeten gewoon populaties, er is ook geen één individu, dat zijn er altijd meerdere.
De route die deze soort heeft gevolgd, stel je voor, dus je begint in Noord-Amerika. Hoe moet ik het dan voor me zien dat hij in Europa komt, hè, in de loop van duizenden, honderdduizenden miljoenen jaren?
En als je even kijkt naar de wereldkaart, je moet je voorstellen, alles lag dichter bij elkaar. Ja, daar hebben we het al over gehad, op het noordelijke halfrond. Dan ga je dus van Noord-Amerika ga je Canada in, Halifax, die kant op. Het eerste wat je dan tegenkomt, een aantal van die Canadese eilanden, die contact maken met Groenland. Groenland is een heel groot subcontinent, zeg maar.
Ja, geen ijs.
Nee, geen ijs, precies. Zeker niet in die periode. Dus het was een Eldorado voor die beesten, dus genoeg te eten.
Prima, dus je bent zo
in Groenland. En dan blijf
je
daar ook zitten. Ja, dan ga je van daaruit via de eilandengroepen, Orkney, Shetland, ga je naar de British Isles, de Britse eilanden, en dan ben je zo in Europa.
Dus dat is die eilandengroepen, daar was het dan geregeld gewoon droog. Daar was geen water daar.
Kijk, nu staat al water natuurlijk, maar in die periode zal dat grotendeels aan elkaar vast hebben gezeten. Maar daarom zei ik ook, je moet eigenlijk die tussenstappen zien te vinden.
Ja.
He, je moet in diezelfde tijdsperiode dat je zegt van oké, ik trek nu 2 miljoen jaar ervoor uit om die beesten te laten migreren van Noord-Amerika. Nu ga ik in die gesteente kijken of ik daar dingetjes vind.
Dingetjes als in tandjes?
Ja, bijvoorbeeld. Daar zouden ze dus ook moeten zitten. Want die...
Ja, deze speurtocht die is natuurlijk nog bezig. Dankjewel, John. We zien hem de volgende aflevering trouwens terug. En Maarten en ik vertellen Elsa over John's krijtzoogdiertje en over het toeval dat dit tandje überhaupt ontdekt is.
A mouse-like animal. Because if you didn't know it, you would have thrown it away. It was a wonder that they picked it up.
And how many bones and teeth like that must have been thrown away over the years, because who would know if you weren't a specialist? Yeah. They are very small. So the things I study very, very tiny mammals, and I know exactly what you mean. I mean, these things, if you must, the great fear is that you might sneeze while you're looking at them, because they'll be gone. They will be gone in an instant and you'll never find them again. There are a lot of very tiny mammals.
Ja, in deze aflevering hebben we nu de meest originele en creatieve zoogdieren besproken. De gravers, de vliegers, de zwemmers. Maar Elsa moet wel even één ding rechtzetten. En dat gaat je teleurstellen. Want al die coole mammals, dat waren dus niet onze voorouders.
And actually, in the time of dinosaurs, it isn't our direct mammal ancestors that are the ones doing the interesting things. It's actually all of our cousins. All of these earlier branches, they're the ones that are, you know, gliding in the trees and digging and becoming aquatic and eating dinosaurs. our ancestors, kind of boring. They're very boring. And we think that really the reason that our ancestors stayed kind of boring and very small and general is probably because these other types of mammals were there. So they were doing the interesting things so our ancestors basically couldn't. But then, of course, we have this mass extinction and our ancestors are the ones that managed to make it through along with a few other groups. And by luck, they then have the space to become the things
but
that we
you know.
But
you know, it doesn't seem fair. All the great performing mammal lines with all the cool creative stuff, they just didn't make it. And, you know, all the boring mammals, they made it through. That doesn't seem fair if you look at the evolution.
Yeah, don't you think that we have really concluded that if you want to survive on this planet, you have to be small, nocturnal, and digging.
And boring.
Then you have a good... And very boring. Another question is, can an animal be boring? Are there boring animals?
That is in the eye of the beholder. I mean, yeah, I don't think they're boring. But yeah, I think some people might.
I think they're boring. You know, I love to be the bad guy in the story. No worries.
Goed. John's Maastrichtie Delphus heeft de ramp met de asteroïde die een einde maakte aan de dinotijd net niet meer meegemaakt. Maar good for him, want die inslag was bijna net zo erg als de vulkanen uit het Perm. Grote delen van het leven op land en zee en in de lucht stierven uit. Maar ja, hij bevrijdde zoogdieren ook van hun grote kwelling, de dinosauriërs. Dat zal me een feestje geweest zijn.
Ja, the dinosaurs, they got extinct. Except for the birds, of course. While the mammals, well, you know, they must have been relieved, right? Because, you know, we had won.
I told you, it's not about winning. It's just about, it's a lottery, you know. And after the mass extinction at the end of the Permian, the reptiles, they got off the mark first. But this time around, the mammals did really, really well.
Ja, Elsa heeft gelijk. Het was natuurlijk helemaal geen feestje of glorieuze overwinning. Want zoogdieren hebben het zelf ook maar net overleefd.
Of course, lots and lots of mammals didn't survive. So, you know, we have to remember that it wasn't just... So among dinosaurs, of course, the non-bird dinosaurs, they were the ones that didn't make it. But among mammals, it seems to be that a lot of the earlier groups that appeared much earlier and some of the largest ones... that we talked about before, like the dinosaur eating mammals and stuff, they became extinct as well. So not all mammals did really well. It was not even. But you know, I also again like to look at this a bit differently, because we keep saying that like we live in the age of mammals now, but really there's only about 8,500 species of mammals, but there's, you know, 15,000 species of birds, and there's many more thousand species of lots of other groups of animals. So actually there's not, it depends on what you call success. Mammals, though, of course, now are some of the biggest creatures, as well as some very, very small ones. So I think that's one of the reasons that, you know, like in the time of dinosaurs, they're bigger now and they're more diverse. They do lots and lots of different things.
Yeah, and you know, of course, it's our club. Yeah. So as Maarten says, you know, we love to see ourselves on the main stage, right?
Of course.
That's nice, of course, to say. But imagine a group of aliens visiting the Earth. They are statistically schooled. And after visiting the Earth, they come back to their own planet and people ask them, Which were the most successful living things on the planet that you visited? And do you really think that they say humans? No, not at all. They will say bacteria, insects, whatever, schimmels, whatever that is in English. Fungi.
Yeah.
Things like that. Fungi are also quite interesting because they are between animals and plants. They are not animals and they are not plants. They can learn things. So statistically schooled aliens will always say it is an amazing panorama of living things, but they will not give the first place to us, I think.
I think you're absolutely right.
We are less than 7 billion. And probably only in the Netherlands there are probably more than 7 billion mice.
Yeah, I think you're absolutely right. I think we are so focused on ourselves and our closest relatives, and it's not entirely our fault, because you know our science is built on you know the discoveries being made in the 1700s and 1800s, and at that time period, you know, the way they looked at evolution was that humans were the best, yeah, and they were the top of the pyramid, as it were, you know, and so we were the most evolved and the most important and the most advanced, and everything was below us. So we still look at evolution that way because we've got that leftover way of looking at it. But I would encourage people, yeah, to do what you've just said, Martin, to think about it more in terms of numbers and numbers of them, but also how geographic range, you know. So how many continents do these different creatures live on? How many are there? And actually size, not really that important when you think about it. So yeah, I think, I mean, we do live on fungi and bacteria world, definitely.
Maar dan gaat Elsa nog een hele belangrijke stap verder. Ze zegt, het is niet dat dino's uitstierven omdat ze dino's waren. Nee, dat hele verschil tussen dino's en zoogdieren, dat is misschien wel niet zo belangrijk hier.
The ones that did make it through, well, I think there's a really interesting parallel between the mammals that survived and the dinosaurs that survived. Because if you think about the things that mammals and birds have got in common, is that they have a faster metabolism, they're warmer blooded, they care for their young. You know, we feed our young milk, birds also care for their young. There's evidence to suggest that the dinosaur, the birds that made it through, were the ones that were shore living and ground dwelling, and mammals, the ones that probably made it through, were also perhaps burrowing. You know, and less likely to be tree dwellers. So there's a whole bunch of things in common there that I think mean that it's not really that mammals are so special, it's more about what was the right sort of lifestyle at that particular moment.
Na de ramp namen zoogdieren de wereld over. Ze verspreidden zich weer razendsnel. En nu de reden om klein te blijven letterlijk verdwenen was, namelijk de dino's, werden ze ook razendsnel groot, ontdekten wetenschappers.
An acacia fossils from Colorado Springs that scientists described in 2019 gave another piece of exciting evidence. Within the first 700,000 years after the extinction event, mammalian body mass was 100 times bigger than the mammals living immediately after the mass extinction, or even during the time of the dinosaurs, reaching an estimated 47 kilograms.
Dit lag niet alleen aan de dino's hoor. De natuur herstelde en hielp een handje mee. Ze maakten bijvoorbeeld bonenplantjes.
Among the mammal remains were also fossils of early legumes, or bean pods. These nutrient-dense plants may have contributed to the large size of some of these mammals. While many factors allowed mammals to take over the world, it's clear that the disappearance of dinosaurs was a big help.
Zoogdieren groeiden dus, en daar zat de eerste tijd geen stop op, vertelt Elsa.
Very quickly, actually, sort of within 10 million years, mammals start to grow to really large body sizes. We have things like Barry Lambda is a really good one to look up, and it's quite a big animal. I mean, oh, I'm trying to remember what size it is, but it must be the sort of size of a cow. I mean, it's really, really quite large, very chunky, looks maybe like a bear, quite shaggy probably. And it's a really big, chunky animal, but it also is very, well, I think I describe these first mammals as like a grab bag. In other words, they're a bit of everything. They don't look like any particular animal. They're just very generic. They're very general. And of course, again, that goes back to what we said, that the generalists did really well in any disaster. So that's what they were building from. But yeah, very quickly, after, like, as I say, within sort of 10 million years, we've got big ones. We begin to then start to get your tree climbers again, and all this diversity, it just all comes back. But the mammals in this instance, they really go for it. And they begin to form all of the groups of mammals that we know today.
Ja, we hebben deze aflevering maar liefst 2 massa-uitstervingen op aarde behandeld. Maar ook op dit moment sterven er massaal soorten uit. Hoe kijkt Elsa naar onze massa-extinctie?
Mass extinctions in general, if you look at whatever the cause of them, the ultimate thing that's bad is the change of climate. It's usually always comes back to that rapid change in climate, whether it's caused by humans or rocks from space or volcanoes. It's rapid change
and,
that
and
is difficult.
What does that tell us about the current mass extinction then?
A few things that we can say. I mean, I guess, so I'm an optimist. And one of the things I think about mass extinctions is it sounds morbid because you're talking about how many things died. But what I think is the hopeful message is that something always survives. And life always continues. It might not be how you expected it, but it will continue. I think one of the things that makes our human-made climate change that was so difficult for animals is that in the past, there was nothing in the way to stop animals from moving around. So when we look at how a lot of animals cope with climate change, they end up moving. Now, they don't think about it consciously, but obviously animals are moving around all the time, and the ones that find themselves moving to colder climates do better when it gets hot. But of course, we've built roads and cities and we've destroyed habitats, and so the animals can't move. So I think that is actually, habitat loss is almost one of the very, very worst things that we've done, because animals can't get away from the problems that they're facing. You know, they can't escape. So it's going to be very difficult for them. And certainly they're also going to, I imagine among mammals, we're probably going to see a lot of them becoming more nocturnal because it's cooler at night, easier to survive the heat. So we're already starting to see that in populations. There's been studies showing that among populations where some of them are, you know, are more day active, some of them are more night active, they're steadily becoming all more night active because it's just easier for them.
Gee.
And they're equipped for it.
Yeah.
Because their ancestors were.
Yeah, this is a point that's not particularly popular at all. But shouldn't we conclude that the strange explosion of human life on this planet, especially, let's say, in the last 500 years, nothing much more, is also part of the evolution. I mean, and the evolution produced an amazingly intelligent and constructional animal, which is us, and see what we did. Nobody knows what the end result will be, but still, we are part of the evolution. We are an animal. We are a strange animal, maybe. Not a boring animal, although most of the people are extremely boring, but all the same, we are an animal.
I would say, though, that my counter to that, I agree with you. I think we are not separate from nature. But my counter to it is that we are the only animal that can choose what we do. So I think that's where I would disagree slightly, is just that, because it sounds almost like it doesn't matter if they go extinct because we are just doing what we do as animals. But I do think as animals, we can also choose to not have that loss. And I think the world will be a poorer place if we don't have the diversity, preserved. You know, it might be exciting to talk about the time when Lystrosaurus was 70% of all animals on the planet. But wow, if you went on a safari, would it not have been boring to just see nothing but Lystrosaurus everywhere? You know, much more fun when there's lots of different creatures.
It must have died out of boredom. like only Lystrosaurus. No, please.
Not another.
Kill me now.
Of course, I also want to preserve... maybe the world as it is, but at the same time, we should see ourselves as part of a bigger complex. And well, evidently, the elephant is too big to survive. Well, maybe in a zoo, they will survive, but not big herds in the wild. That's not going to happen, I suppose. So I come back to my point. If you want to survive on this planet, you have to be small, you have to be nocturnal, and you have to be a digger. You have to be a mouse, actually.
Ja, muizen hebben dus de toekomst. Ook wel een mooi einde, toch, van deze aflevering. Maarten en ik praten nog wel even door over onze Nederlandse Maastrichti Delphus, buidelmuis.
Hele lullige kiesje bekeken.
Ja, dat weet ik nog, ja.
Ja, dat is zo klein was het, hè, dat je er een vergrootglas voor nodig hebt. Ja, maar het is toch leuk dat het in Nederland, het toch een beetje een Nederlands diertje is geweest. Wat denk jij nou?
Nederlands diertje. Dat is wat ik onzin. Een Nederlands diertje.
Ik vroeg me af of ik hiermee wegkwam.
Ja, nee, dat... nee, dus daar dan... kom je niet mee weg. Als Frederik Hendrik geen veldtocht langs de Maas had gehouden, was het gewoon een Belgisch diertje gebleven.
Nou ja. Oké, je snapt wat ik bedoel. Jongens, jullie snappen
het. Heilige Roomse Rijkbiertje.
Goed. Dan nog even, wat denk jij Maarten? Zouden wij er geweest zijn, of zouden de dino's er nog geweest zijn, als die asteroïde nou niet was ingeslagen? Want dat was een ongelooflijk toeval.
Ik heb geen flauw idee. Ik denk dat je dat is iffy history op een niveau wat zo hoog ligt, dat ik durf er niets van te zeggen. Ja. Het kan best zijn dat natuurlijk de zoogdieren die er waren, zich toch op een andere manier zouden hebben ontwikkeld.
Ja.
Er waren toch een aantal, kijk, de dino's waren heel succesvolle dieren die van alles konden en die zich aan allerlei biotopen hebben aangepast en zo. Maar de zoogdieren konden weer andere dingen, sommige beter dan de dino's. Ja. En misschien ook dat een deel van de zoogdieren waren wel wat intelligenter. Dus de verhouding tussen het hersengewicht en het lichaamsgewicht was voordeliger. Want dat is niet alleen, wij zijn weliswaar de top op dit punt en we hebben natuurlijk de primaten, maar ook dolfijnen, er zijn allerlei dieren die vogel, dat moeten we misschien nog eens iets aparts aan doen aan die vogelhersenen, want dat is natuurlijk, als je denkt dat zo'n beest met hersenen ter grootte van een walnoot zijn, sommige kraaien in staat om de meest complexe taken uit te voeren waar je u tegen zegt.
Dat is trouwens een dino.
Dat is natuurlijk wel een dino, ja, dat is waar. Maar dat wel is... een hoogontwikkelde dino.
Maar je hebt gelijk, hè. Er is eigenlijk niks van te zeggen. Want hoe die soorten zich ten opzichte van elkaar zouden ontwikkelen als ze er allebei zouden zijn geweest, we don't know. Maar het is een verleidelijk idee om te denken dat als die komeet er niet was geweest, dat de dino's er nog waren geweest. En hoe was het dan gegaan? Ja, dat is... Dat,
ja, maar gewoon die 66 miljoen jaar, dat is even wat, zeg. Hè. Ja. Wij denken al op het termijn laten we zeggen, een eeuw is voor ons al min of meer onoverzichtelijk geworden.
Ja, maar dan hadden we wel in ieder geval Jurassic Park niet gehad, want dan hadden we die dino's natuurlijk niet hoeven te klonen. Goed.
Waarschijnlijk kunnen we een mooie film maken over zoogdieren. Dat doen we trouwens toch ook.
Dat is waar. Dat is waar. Ja. Alle natuurdocumentaires gaan natuurlijk over de mooiste zoogdieren. Voor mij ging er wel echt een wereld open, hoor. Ik heb wat mij vooral verraste van dit gesprek met Elsa, is hoe veelzijdig deze zoogdieren waren. En natuurlijk wist ik dat het niet alleen maar muisjes waren, maar dat het zoveelzijdig was.
Het waren heel kansrijke beesten.
Ja, en ik hoop dat iedereen die deze aflevering hoort, dat jullie dit meenemen. En dat we nu weten dat de zoogdieren zelfs ook voor de dino's al natuurlijk gemeenschappelijke voorouders hadden.
Zelfs vrij forse dieren waren.
Nou ja, wij komen eigenlijk niet uit die piepkleine muis die asteroïde overleefde. Wij komen eigenlijk ook voort uit zo'n Dimetrodon-achtig raar beest met zo'n zeil op zijn rug. Dat is toch raar? Dat is een heel raar idee.
Ja, het zou wel anders zijn natuurlijk. Als wij weer een zeil op de rug kregen, dat je dan bij de Olympische Spelen zou je echte wedstrijden kunnen houden.
Het zou fantastisch qua zwemmen zou dat zijn.
Best zou kunnen zeilen met een zeil op zijn rug.
Ja. Oh, misschien is dat wel te klonen of zo. Goed, terug naar...
Dat klonen is, daar hebben we toch enorm veel opwinding over gehad, maar dat is in allerlei opzichten helemaal niet zo'n geweldig succes geworden.
Nee. Na Dolly is het heel stil geworden.
Nee, en Dolly is vroeg gestorven.
Ja, en Herman, was die niet ook een...
Die stier?
Ja.
Ik weet niet, Herman was gewoon... was toch bevriend met een kip die op zijn rug zat? Dat was toch ook weer. Hij was altijd eenzaam en toen hebben ze hem een kip gegeven.
Is dat echt waar?
Ja, dat is... Kip schijnt enorm gezellig te zijn.
Nou, en zo eindigen we met de vriendschap tussen een zoogdier en een dino. Elsa, tenslotte. Ik heb het haar niet beloofd, maar ik vind dat het wel nog een keer genoemd moet worden. Ze heeft echt een prachtig boek geschreven. Jongens, ga dat lezen. Het heet Beasts Before Us. Je kunt dat kopen in de boekenafdeling van onze website op dinocast.nl. Daarmee verdienen wij niet heel veel. Echt niet. Je betaalt dezelfde prijs als ergens.
Wij een boekenafdeling halen.
Ja, gewoon een sectie waarin staat
welke boeken zijn leuk over dino's. Ja. En daar kun je dan klikken en dan ga je naar Bol of naar andere boekenwinkels waar je hem dan kan kopen. En wij krijgen daar echt 1% of zo, weet ik veel, commissie over. Dus we verdienen er eigenlijk niks mee. Maar het is wel leuk, want je hebt op onze site dus een heel goed overzicht van actuele dino-boeken die wel echt leuk zijn om te bestellen. Ja, en laatste tip. De Nederlandse Boekengids.nl heeft net een artikel gepubliceerd waarin ik, samen met co-auteur Sikko de Knecht, het boek van Elsa vergelijk met nog een boek over zoogdiergeschiedenis. Dat van paleontoloog Steve Brusatte. En dat kwam ook het afgelopen jaar uit. Nou, die review die staat nu online. Ook gelinkt op onze eigen podcastpagina dinocast.nl. Wij gaan het volgende week hebben, Maarten, over Nederland. Over zeedieren.
Oh ja, vanwege die dieren in Maastricht.
Ja, vanwege die dieren in Maastricht. Ja, precies. En luisteraars, we gaan het nu nog niet verklappen, maar volgende week een antwoord op de prangende vraag of Maarten graag in zee zwemt en of hij wel eens heeft gesnorkeld. Dus alleen daarvoor ga je al op de volgende dag.
Nee, ik heb nooit gesnorkeld.
Dit was DinoCast. Tot volgende week. Fijn.
Ik heb wel eens in de zee gezwommen.